Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Voor Oekraïnse militairen is het niet makkelijk gemotiveerd te blijven nu Rusland terrein wint. Dat vertellen Oekraïners aan het front aan Simone Peek. Meer militaire steun is noodzakelijk. Anders, vrezen ze, blijft Oekraïne niet overeind. Simone, jij bent net terug uit Oekraïne. Hoe staat Oekraïne er op dit moment voor in de oorlog?
Op dit moment gaat het niet zo heel goed voor Oekraïne in de oorlog. De oorlog is nu natuurlijk al 2 jaar gaande. Vorig jaar was er nog heel veel hoop dat zij grote delen van het door Rusland bezette terrein weer konden bevrijden. En dat is niet gelukt. En ergens in het najaar begon dan ook de term padstelling te ontstaan, omdat de frontlinie maar niet bewoog. Rusland had zich enorm ingegraven met allemaal mijnenvelden en enorme verdedigingswerken. En Oekraïne kwam niet vooruit. En Rusland moet dat gehoord hebben en die heeft juist een extra tandje bijgezet qua militaire kracht. En daar hebben ze de afgelopen winter ook successen in geboekt. Ze hebben langs de hele 1000 kilometer lange frontlinie zijn ze nieuwe operaties begonnen. En ze hebben het industriestadje in Donetsk in het oosten van het land, Avdiivka, 3 weken geleden weten te veroveren.
Honderden Oekraïense militairen zijn mogelijk gevangen genomen door de Russen tijdens de val van Avdiivka.
President Zelensky has blamed the fall of Avdiivka, a key town in the east of the country, on a lack of long-range weapons.
The Russian president has vowed to push further into Ukraine after Moscow captured the industrial city of Avdiivka.
En waarom is deze stad nou juist zo belangrijk voor zowel Oekraïne maar ook voor de Russen?
Nou, daar helemaal in het oosten, in Donetsk en Luhansk, daar duurt de oorlog al 10 jaar. En Avdiivka wordt eigenlijk ook al 10 jaar belaagd. En omdat de Oekraïners dat ook al 10 jaar in handen hadden weten te houden, werd het ook wel een soort van Fort Avdiivka genoemd, omdat het gewoon zo goed verdedigd was. En qua infrastructuur komen er heel veel spoorlijnen samen en ligt er een energiecentrale bijvoorbeeld die belangrijk is voor het gebied. Dus het is heel significant dat de Russen nu toch, ondanks dat ze gigantische verlies hebben geleden, de Oekraïners daar eruit hebben geveegd. Na het innemen van Avdiivka heeft Rusland nog een handvol dorpen en gehuchten bezet. En we weten niet goed of dat nou is omdat Rusland echt op stoom begint te raken en Oekraïne nog veel meer terrein kwijt gaat raken. Of dat dit nog onderdeel is van de Oekraïnse strategie. Want zij zijn natuurlijk teruggetrokken uit Avdiivka. En misschien trekken ze zich nog iets verder terug en willen ze de verdedigingslinie op een betere plek net iets verder naar achteren weer opwerpen.
En hoe is de krachtmeting op dit moment? Hè? Hoe staan de Russen en de Oekraïners tegenover elkaar?
Volgens de schattingen zijn er meer dan 400.000 Russische militairen aanwezig in de bezette delen van Oekraïne. En Oekraïne zelf zegt een leger van 1 miljoen man te hebben. En er wordt nog volop gevochten. En Rusland is langs de hele 1000 kilometer lange frontlinie in de aanval. Tegelijkertijd zijn er ook berichten over grote verliezen aan de Russische zijde. Het Britse ministerie van Defensie schatte over februari dat de Russische strijdkrachten dagelijks bijna 1000 militairen verloren. En dat is aan verwondingen, maar ook aan de dood. Dus aan de Russische zijde zijn de verliezen enorm. De verliezen zijn altijd aan de aanvallende kant groter dan aan de verdedigende kant. Maar Hoe groot de verliezen aan Oekraïnse zijde zijn, is niet bekend. Rusland maakt hier wel schattingen over bekend. En die zeggen dat Oekraïne dagelijks rond de 800 militairen verliest. Dat is natuurlijk ook propaganda, bedoeld om de Oekraïners te demotiveren. Dus nou ja, of zo'n aantal klopt, is niet bekend. Maar wat wel zeker is, is dat Oekraïne ook echt grote verliezen leidt. Bijvoorbeeld, ik sprak één commandant en die zei, nou, wij gingen naar de positie toe. Ik had 30 mannen onder me en binnen 12 uur waren dat er nog maar 15. En dat waren dus allemaal dood en gewond. En het is natuurlijk wel anekdotisch bewijs, maar ik hoorde het wel echt vanuit verschillende richtingen van het front. En jij was vlakbij het front. Hoe was dat om daar te zijn? Ja, ik was tot ongeveer 15 kilometer van het front. En ja, ik vind het altijd heel lastig om te vertellen hoe het is voor mij. Omdat ik ertoe kom om te kijken hoe het is voor de mensen die daar zijn. Mijn eigen ervaring daarin vind ik dan altijd ondergeschikt. Maar goed, ik kan wel zeggen, het is niet prettig om daar te zijn. Ja, je bent de hele tijd bezig met, is het hier veilig? Kan ik een muur tussen mij en het front zetten? Je hoort constant het donderen van de artillerie. Je hoort raketten inslaan. Je ziet van die grad meervoudige raketlanceerders afgaan over je heen. Iedereen eigenlijk met wie je spreekt zit best wel onder de adrenaline. Is ofwel bang, ofwel moe, ofwel moe gestreden. Het is geen prettige omgeving om te zijn.
En je was daar dus vooral om te kijken hoe het voor de Oekraïners daar is. Wat vertelden de militairen jou?
Ja, ik was dus in het gebied ten noordwesten van Avdiivka. Dat ligt allemaal in de regio Donetsk.
Er staat een generator hier. Een best wel mooi toilethuisje met een echte deur. Hout gehakt. Flink veel hout gehakt, moet ik zeggen. Dus je prijemno.
Het is bosrijk, het is een steppe, dus het is veel plat. Maar in dat gebied waar al die artillerie en al die militairen zijn opgesteld, is het een beetje heuvelachtig. En bij de artillerieeenheid, waar ik was uitgenodigd door het leger, daar had ik verzoek voor ingediend, daar was het op dat moment rustig. Je hoort in de verte wel dat er gevechten zijn, maar deze mannen die hier zaten, die waren gewoon met een kettingzaag bomen aan het omzagen om hun positie te versterken en om hun loopgraven wat dekking te geven. En ik sprak daar met de commandant van deze eenheid en zijn naam is Sanja. Hij vertelde dat het wemelt van drones in de lucht. Toen ik aankwam was hij heel erg gespannen. Hij zei er zijn observatiedrones en kamikaze drones die hier vliegen. En hun positie is bovendien al 2 keer bestookt met een luchtdoelraket S-300. Nou, dat zijn echt flinke raketten met flinke explosieven. En Sanja vertelde hoe zijn brigade veel te weinig munitie heeft. En eigenlijk niet alleen zijn brigade. Oekraïne kampt op dit moment met een gigantisch munitietekort. En het gaat dan met name om 155 mm artilleriegranaten.
Dat was nog mijn positie. Kruglosutachnom. We werken 24/7.
De NAVO schatte eerder in dat Oekraïne begin vorig jaar ongeveer 7000 artilleriegranaten per dag verschoot. En het is een gigantisch aantal. En Rusland die was daar langzaamaan op stoom aan het komen en aan het inhalen. En ergens in het najaar gingen de schattingen van wat Rusland verschoot naar 10.000 artilleriegranaten per dag. En Rusland kan dat omdat ze in Noord-Korea een hele grote levering hebben veiliggesteld. Ze hebben oude Sovjet-voorraden uit andere landen opgekocht. En bovendien hebben ze ook hun eigen productie enorm opgeschroefd. En Oekraïne die houdt het niet bij. De EU die heeft beloofd dat ze Oekraïne gaan steunen. En die zeiden vorig jaar, we geven jullie 1 miljoen granaten. Maar in het afgelopen jaar hebben ze maar 250.000 kunnen leveren aan Oekraïne. En daardoor zitten Sanja en zijn eenheid in een benarde positie. En eigenlijk al die Oekraïnse militairen die daar dat front moeten verdedigen.
Мы тут не спим ночью, как вы себе представляете, что у нас.
Санья zegt: iedereen hier slaapt tekort. Mijn team wordt zelden afgelost.
Представляете, что у нас это как в детском садике. В 12 часов ночи мы легли, а в 5 утра мы проснулись.
Ik slaap als ik slaap. Hij zegt: dit is geen kleuterspeelzaal, want we werken hier 24/7.
Тут совсем все по-другому происходит.
Hoe zwaar het voor de mannen aan het front is, dat zag ik ook bij het stabilisatiepunt wat ik bezocht. En een stabilisatiepunt is zeg maar de eerste medische post bij het front waar een gewonde militair wordt gestabiliseerd. Het is een soort EHBO-post, maar dan speciaal voor oorlogsverwondingen. En dan hoor je de ambulance aankomen van het front en dan springen alle artsen op.
Ik
moet heel erg uitkijken dat ik niet in de weg sta. Alle artsen maken zich klaar om naar de operatiekamer te gaan. Komt een man binnen, je hoort het folie van zijn warmtekleed. Veel mannen die gewond raken, die kunnen niet meteen geëvacueerd worden. Dus die raken dan onderkoeld omdat ze niet meer kunnen bewegen. Hij werd binnengebracht, want hij had een granaatscherf in zijn rug gekregen. Echt precies midden zo tussen zijn schouderbladen. En dat was al 10 uur 's avonds gebeurd. En hij heeft dus de hele nacht in zijn loopgrave moeten wachten tot het veilig genoeg was om hem te evacueren. En nu kwam hij hier bij het stabilisatiepunt binnen. En dan is het eerste wat ze gaan doen is kijken of er bloedingen zijn. Bloedingen zijn direct gevaar. Een van de belangrijkste doodsoorzaken, heel plat gezegd, is dat iemand doodbloedt. Verder wordt er bijvoorbeeld gekeken of je niks in je luchtwegen hebt. De arts luistert naar zijn longen om te kijken of er vocht in zit, want dat zou dus kunnen. De eerste pijnbehandeling wordt gedaan als iemand heel erg pijn heeft. En als iemand dan gestabiliseerd is, dan kan die vervoerd worden naar het eerste dichtstbijzijnde ziekenhuis. En het was lastig om van veel mensen een verhaal te krijgen, want zo'n patiënt, nee, die kan je op dat moment niet echt lastigvallen. Vaak wordt hij met een andere militair vervoerd. En wat me opviel was, iedereen die binnenkomt heeft zijn blik op oneindig, kijkt boos. Als je zegt, ik ben een journalist, dan kijkt hij echt aan, ja, wat doe je hier? Maar ik sprak wel een arts, André Voloshin.
Voloshin.
Yes.
And this is your last name?
Yes.
Can I use it in the article?
Yes, I think so.
Hij is anesthesist eigenlijk en hij is gemobiliseerd. Net als dat heel veel militairen gemobiliseerd zijn, is hij gemobiliseerd als arts om dus op zo'n soort plek te dienen. En hij merkte ook op dat militairen die daar komen ontzettend gedeprimeerd zijn. Hoe geen zin hebben om te praten.
People that came here are agitated and also have some negative feeling about everything just because they just came from the where they are totally stressed 24/7. So basically we can just do what we can do, keep some positive vibe, I think.
Eigenlijk alle artsen en zusters daar zien dat ook als een tweede missie voor zichzelf. Om van die plek een zo prettig mogelijke plek te maken. En ze maken allemaal grapjes. En ze hebben echt kilo's snoep en koekjes staan. En soep. En ze proberen echt die militairen gewoon heel eventjes zich mensen laten voelen als ze daar zijn. Omdat ze natuurlijk van een hele heftige gevechtssituatie komen. En zo, nou ja, proberen ze dan ook toch nog een beetje voor hun geest te zorgen.
In combat actions, actually, I think everyone can be classified as wounded for some reasons.
Je woont daar in een loopgraaf. Je kan op elk moment wakker gemaakt worden als het al lukt om te slapen. Het is niet hygiënisch. Je kunt allerlei schrammen en krassen oplopen. En dat is in het beste geval. Dus, nou ja, met de woorden van de anesthesist Voloshin, iedereen die dient en die in zo'n gevechtssituatie zit, is klinisch ziek.
As for me, what I feel is some kind of emotional pain for them.
Er was één jonge militair die gecontroleerd werd op een hersenschudding, die hij zelf dacht dat hij dat niet had, maar die werd er toch op gecontroleerd. En ik vroeg hem hoe lang hij aan het vechten was. En hij is al 2 jaar aan het vechten. En Ik vroeg hem wanneer hebben jullie voor het laatst een positie veroverd? En toen werd hij stil en toen keek hij voor zich uit en toen zei hij, dat ga ik niet beantwoorden, want dat is veel te demotiverend. Daar wil ik niet eens over nadenken. En hij is niet de enige. Dit is Hennadi en hij is 55, grijs haar en een hele mooie baard. En hij was vroeger acteur in kleine lokale theaterproducties. Ik ontmoette hem op een geïmproviseerde basis van een van de brigades. En het waren gewoon zomerhuisjes die omgebouwd waren met allerlei stapelbedden erin. En waar mensen kunnen douchen en kunnen eten. En hij vertelde dat hij wel minder gemotiveerd is dan aan het begin van de oorlog. En zijn voornaamste reden is het uitblijven van de militaire steun vanuit de VS en de EU. Want hij zei, de Russen laten de aarde beven met alles wat ze op ons afschieten en wij kunnen niet antwoorden.
Вы сами знаете, сколько летит снарядов с нашей стороны и сколько получаем мы, как содрогается земля, как трясутся деревья, дома и все остальное.
Dus ik vroeg, maar als je niet kan antwoorden, wat doe je dan? En hij zei, de mannen van ons land houden de frontlinie op hun plek met niets meer dan hun eigen lichamen.
Ja, ik kan me dat best wel voorstellen, dat mensen daar gedemotiveerd van raken. Hoe zit het nu precies met die steun, hè? Die toegezegde, beloofde steun aanvankelijk vanuit de VS en vanuit de EU?
De Europese bondgenoten moeten het nu overnemen. Maar zoals we weten, moet daar heel veel voor overlegd worden. En toen ik in Oekraïne was, heb ik ook met demissionair premier Mark Rutte gesproken, die daar toen op staatsbezoek was. En hij maakte toen bekend dat er vanuit Nederland komend jaar weer 2 miljard euro aan steun zal gaan komen richting Oekraïne. En hij vertelde ook dat er nog volle plannen zijn vanuit de Europese bondgenoten.
Ja, we zijn van echt alle kanten bezig om wat we zelf hebben te leveren. Als we het niet zelf hebben, Europese programma's. En als dat niet lukt, op de wereldmarkt. Dat is vaak geheim. Want vaak van landen die het niet willen weten dat ze het leveren, maar dan via ons.
Ja, dat zijn dus veel plannen. Maar op dit moment zit Oekraïne nog zonder die hulp. Hè? Is er een beetje duidelijk op welke termijn dat wel gaat gebeuren?
Nou, dat is niet helemaal zeker. Het gebeurt wel. Tsjechië heeft onlangs een heel grote partij artilleriegranaten gevonden bij een land dat geheim wordt gehouden. Dan mogen we niet weten wat dat is. Nederland gaat mede betalen om die granaten naar Oekraïne te verschepen. Maar wat er precies nog meer allemaal aan zit te komen is onduidelijk en het duurt lang. En als Europa tot doel heeft om Oekraïne op de been te houden en om te voorkomen dat Oekraïne nog meer grond verliest, nog meer terrein verliest aan Rusland, dan wordt er voor het bereiken van dat doel op dit moment niet genoeg gedaan. Want Oekraïne verliest nu terrein.
En als we een beetje uitzoomen en dan weer even kijken naar hoe Oekraïne en Rusland tegenover elkaar staan. We hebben het over de verliezen van Oekraïne. Gaat alles voor Rusland dan nu alleen maar goed?
Zeker niet. Kijk, een deel van waarom wij weten hoe slecht het in Oekraïne gaat, is omdat ik daar gewoon naartoe kan en rond kan kijken en met mensen kan praten. Het is gewoon een open, democratisch land. Bij de Russische zijde weten we heel veel niet. Journalistiek is daar ongelooflijk moeilijk om te bedrijven. Er zijn heel weinig westerse journalisten nog. Überhaupt geldt er een hele strenge censuur. Maar het Oekraïense leger heeft het nu heel moeilijk en kampt eigenlijk al sinds het begin van de oorlog met een ongelijk speelveld. Want Rusland is veel groter en heeft veel meer materieel. En dat speelt al de hele oorlog. Maar daarnaast haalt Oekraïne wel op zee wat succes met zeedrones tegen de Russische Zwarte Zeevloot. En ook heeft Oekraïne de afgelopen weken veel Russische vliegtuigen weten uit te schakelen. Maar ja, op de grond verliezen ze nog steeds terrein en ze hebben dus wel hulp nodig om dit vol te blijven houden. Want wat Gennady ook zei is, zeg het tegen iedereen, schreeuw het van de daken. We hebben hulp nodig, want met wat we nu krijgen, kunnen we de oorlog niet winnen.
Dankjewel Simone.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC.
Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Esme Dierks en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.